U mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 6, vers 18 en 20. En voor onze bezoeker, we zijn in een lange serie bezig geweest over de wapenuitrusting. Eigenlijk prediken we door het boek heen van Efeze en we zijn bijna aan het slot gekomen. En vandaag wil ik stilstaan bij vers 18. Langer dan ik gedacht had, had ik nooit gedacht. Maar eigenlijk is het ook, wat ik vorige week al zei, misschien wel grappig om even als kort intro, dat kan nog juist. Vorige week was een van mijn matigste preken die ik ooit denk ik gepreekt heb. Misschien dat u het niet altijd zo ervaart. Het was voor mij geen trofee van genade. Maar het is wel een trofee van genade geweest doorheen deze week. Soms heb ik de voorbereiding voor die tijd. En meestal is dat zo. En dan heb je gepreekt en dan ben je bezig met de volgende. De preek van vorige week heeft heel lang nagezinderd als het ware in mijn eigen leven. Maar het ging over zwakheid. Stof. Klei, dat de Heer een pottenbakker is en ons vormt. En ik hoop dat ik vandaag weer in de genade van de Heer verder mag gaan met vers 18 tot en met 20. We moeten het nog lezen. Zullen we dat eerst maar eens lezen voordat wij de prediking induiken? En ik hoop dat dit ook weer ons verder mag voeden en leiden en vormen. En ook mijn hart. En Paulus die spreekt hier inderdaad, terwijl ik bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. En dit sluit aan, en we lezen dat nu niet, maar we hebben lang stilgestaan bij de wapenuitrusting en daar net daarvoor over van waar is de wapenuitrusting? Het is om ons te wapenen tegen de listen van Satan, tegen de duisternis, tegen de machten van de wereld die wij niet zien, die daar is, buiten ons. En ik hoop dat één ding voor u duidelijk is, dat Satan een geduchte tegenstander is. Eén waar niet mee te spotten valt. Dat hij en zijn demonen een constante bedreiging zijn voor elke gelovige en elke gemeente. Dit is ook wat de Heer Jezus zo pakkend zei. In Matteüs hoofdstuk 10 vers 16. Ik zend u als schapen te midden van wolven. Het is fijn als je dat een sollicitatiegesprek hebt bij de Heer Jezus. Hij had net bij Matteüs hoofdstuk 10, had hij net de 12 gesommeerd. En dan zegt hij wel, ik zend u als schapen tussen de wolven. Wat zeggen we dan? Overlevingskans 0,0. Geen kans. Geen kans van slagen. En dan moeten we eens ook denken wat daar staat. Een roofdier, een wolf als het ware, is een dier die een kudde uiteendrijft. Dat is hun tactiek. Het schaap wat hier genoemd wordt, ik zend u wel als een schaap of als een lam, ja, te midden van de wolven. Het schaap is een beeld van zwakheid. Waar we vorige week bij stilgestaan hebben. Omdat we daarin vervuld moesten zijn met de geest. Of bidden in de geest. Omdat we zelf niks zijn. We zijn zwak. Een schaap is afhankelijk en een schaap is zwak. Maar een wolf is daarentegen. Dat is een roofdier. Die drijft de kudde uiteen. Zie, elk schaap dat los is van de kudde. Dat is per definitie een prooi. Los van de kudde. Is een verloren schaap. Dat is eigenlijk waar Paulus hier voor een deel heen gaat in het vers hoofdstuk 6 vers 18. En ik wil stilstaan met het laatste stuk, misschien dat ik dat even duidelijk moet maken. En het laatste stuk waarin staat, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle gelovigen. Zie, het is niet een privégebed, het is een collectief gebed waar alle gelovigen bij betrokken zijn. Er is een punt dat we inderdaad een gezamenlijke strijd voeren. Een gemeenschappelijke strijd. En als ik eerlijk ben, dan is er in dat opzicht in onze gemeente, en dat bedoel ik ook inclusief mijzelf, want ik ben net als u groeiende doorheen de predikingen, dat we hier inderdaad nog in moeten groeien om inderdaad collectief die strijd te zien. Om te zien dat wij inderdaad dat we elkaar zo nodig hebben. En we leven in een tijd waar het individu hoogtij viert. Ja, we slaan de kranten open of een app. Als je die ook binnenkort op je tablet hebt, een app. Dat is een A met een dubbel P. Als je daar... Ja, maar er is eigenlijk geen tijd in de geschiedenis waar het individu zo hoog staat, waar ik domineert als nu. Het is puur individualistisch. Wat is erin voor mij? Ik ben het daar niet mee eens, dus doe ik dat niet. Het collectief wordt uit het oog verloren. Waarom zou ik gaan ergens voor gaan strijden in het buitenland, voor oorlog te voeren? Daar heb ik helemaal niks mee van doen. Het grote collectief is totaal uit het oog verloren. En feitelijk zijn we hier voor een gedeelte allemaal mee besmet. De individuele wensen, die staan voorop. Dit is buiten de gemeente, maar ook in de gemeente neigen wij wel eens naar een beetje een individualistisch geloof. En natuurlijk, ik bedoel, we komen één voor één het koninkrijk binnen. Het heeft ook te maken met een persoonlijk geloof. En dus daarin zijn er ook, inderdaad, spreken we ook over een bepaalde mate van individu. We hebben een persoonlijke geloofsbeleving. We staan stil bij onze persoonlijke geestelijke groei. Maar ik ben ervan overtuigd. Als ik deze week hierop mocht dineren, dat het gemeenschappelijke overschaduwd wordt in de gemeente door het individueel. En het individu en het individualisme. Het collectief hebben wij voor een groot gedeelte uit het oog verloren. Maar denk eens aan het punt hier van de strijd die wij te voeren hebben. Er is een oorlog. Een geestelijke strijd. En in een geestelijke strijd is het... Maar hoe overleeft iemand in een oorlog? In het collectief. Zie, we strijden niet alleen als individuen. Ja, we hebben allemaal te maken met onze persoonlijke strijd, maar in dit gedeelte waar we nu bij staan, schrijft Paulus eigenlijk zo aan het eind van de wapenuitrusting. Wat schrijft hij daar? Dat wij inderdaad een collectieve strijd voeren. Wij moeten in gebed voor allen. En dit is een punt waar we in mogen groeien. En waarom? Er zijn zoveel solisten vandaag. Een tijdje geleden kwam ik in de boekenwinkel en ik sprak daar iemand in het goede boek, dierbaar. Christen zal het ongetwijfeld zijn. Ik geloof hem op zijn woord en op zijn getuigenis dat hij de Heer Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser. En hij zegt, ik ga niet meer naar een gemeente. Ik heb genoeg gezien, dat is niks meer voor mij. Tot zelfs vorige week. Twee weken geleden sprak ik iemand die zei van, die en die, dat is een evangelist en dat is een prediker van het woord. Die wordt regelmatig in Nederland dan uitgenodigd op conferenties om daar te spreken en in gemeenten om te spreken. Maar hij is zelf niet verbonden met een gemeente. Hij is een solo lobo. Maar weet u dat het radicaal ingaat. Radicaal ingaat tegen de nadruk in het Nieuwe Testament. En begrijp me goed, of het nu onwetendheid van mensen is, dat kan, hè. Maar het kan ook geestelijke hoogmoed zijn. Dat is aan de Heer om dat te bepalen. Niet aan mij. Maar als we één ding zien in het Nieuwe Testament, dan is iemand die als gelovige buiten een kudde staat en alleen in de strijd staat voor Satan en zijn horde demonen, in de strijd tegen de duisternis, is bijzonder kwetsbaar. Iedere gelovige ondervindt een enorme bescherming van het collectief. Zegen. Van het collectief. Ik bedoel, denk alleen maar eens aan alle brieven die je leest aan het Nieuwe Testament. Aan een paar niet, dat geef ik toe. Alle brieven zijn geschreven aan gemeenten, niet aan individuen. En zelfs als je dan pakt Timotheus, de twee brieven en Titus. Nou, laat ik Filemon er nog even buiten. Maar er staan enorm veel opdrachten in die voor het collectief zijn. Niet alleen maar voor Timotheus en Titus. Er staan... Het grote gros van de brieven in het Nieuwe Testament staat vol met gemeenschappelijke instructies. Collectieve opdrachten. En een gezamenlijke focus. En ik begrijp wel, als wij inderdaad de Bijbel lezen, dat wij een persoonlijke toepassing willen maken uit de collectieve opdrachten. En dat we die willen personaliseren om te zeggen, Heer, wat betekent dat voor mij en mijn leven? Maar het probleem is dat het daar vaak bij blijft. En dat we feitelijk kunnen zeggen, ik heb mijn individualistisch geloof. Weet je wat eigenlijk het bijzonder is? We zijn niet alleen verbonden en afhankelijk van de Heer, maar we zijn ook door de Heer verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat is exact wat Paulus hier laat zien, daartoe wakende in de NBG. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit is een collectief geheel. En dit is mijn zorg dat we inderdaad ook in onze gemeente ook een gedachte krijgen van een collectieve strijd. Dat we elkaar zo hard nodig hebben. En als eerste zou ik u mee willen nemen naar het punt dat Paulus inderdaad oproept. Dat we alert moeten zijn door gebed. Terwijl u bij elke gelegenheid, vers 18, met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En voor onze bezoekers, ik heb zo'n schema uitgegeven waar ik nu bij punt 1 ben of punt 2. De inleiding is geweest. Dan weet u waar ik ben, alle versen staan erbij. Alertheid door gebed. Zie, we zijn in een geestelijke strijd verwikkeld. En wat Paulus daar zegt, in dat stuk waar we bij stilstaan, en daarin waakzaam bent. Waakzaam bent. Zie je, en daarvoor, als we zo'n hele vers pakken, dat we bij elke gelegenheid, weten we dan nog, dat we overal en altijd konden bidden. En dat we inderdaad algemene gebeden konden brengen, maar ook specifieke. En dat we dat deden vanuit de vervulling van Gods geest. Dat we inderdaad afhankelijk van de geest leerden bidden. En dan staat er in de HSV begint dan met het woord, en daarin waakzaam zijn. Al dat voorgaande was nodig om hier als het ware het doel weer te geven. Wat is het doel van het voorgaande? Waarom bidden in alle omstandigheden? Waarom bidden in om waakzaam te zijn? Waakzaam. Letterlijk is het woord daar wakker liggen. Het was een woord wat wel bij herders gebruikt werd, die inderdaad wakker moesten blijven doorheen de nacht. Ik bedoel, die hadden geen alarm die afging als er een wolf langskwam. Die waren wakker. Die waren altijd sluimerend. Die waren altijd aan het observeren. In de nacht, als de roofdieren er aankwamen en bij waren, dan moesten ze hun kudde ook beschermen. Ja, als ze niet bij het dorp konden komen en als ze ver in het weideveld moesten blijven. Wakker blijven. Wakker. Wakende over de schapen om een constante alertheid te hebben. En dit is eigenlijk wat Paulus hier gebruikt in geestelijk opzicht. Dat we wakker moeten zijn in geestelijk opzicht. Een gebed, in dat opzicht, gebed maakt ons alert. En alertheid brengt ons tot gebed. Dat is eigenlijk wat Paulus ook hier in die woordencombinatie zo naar voren brengt. Dus je moet geestelijk wakker zijn. Wie niet alert is. Maar wel wezen, wie geestelijk in de strijd met Satan niet alert is. Maar voordat hij het weet, dan plukt hij de vruchten van zijn ongerechtigheid. Die onverwachts wordt hij wakker geschud door de verleidingen. En realiseert hij zich, als zijn ogen open gaan, dat hij in één keer gevangen zit, gegrepen is, gestruikeld is, gevallen is voor de listen van Satan. Met alle gevolgen van dien. De relatie met de Heer onder druk en de relatie met de mensen in de omgeving onder spanning. Zie, wie niet wakker is, die zal de pijlen van Satan ervaren. Er zullen scheuren in ons harnas komen, of onze schild hebben we niet opgepakt, of ons zwaard hebben we niet in onze hand, onze helm hebben we niet op. En dit is eigenlijk de oproep hier om waakzaam te zijn, om alert te zijn voor Satan. Dit is essentieel, dit is een van de grootste gevaren eigenlijk, is om in een geestelijke routine te komen. Is het niet? Ik bedoel, we doen zoveel dingen op routine en prijs de Heer voor de routine die we hebben. Maar in geestelijk opzicht hebben wij routines, zo is het altijd gegaan, zo zal het gaan en zo zal het veilig zijn. Maar begrijp me goed, er is constant die alertheid nodig of wij het juist doen. Of wij inderdaad, dat we de sensoren, en je zou kunnen zeggen het virusschild, op hebben staan. Om, als er deuren in zitten of poorten of kieren in ons harnas. Dat we daar alert voor zijn. Weet u weer het moment toen de Heer Jezus in Gethsemane was, Marcus hoofdstuk 14, ik heb de referentie erbij zat. Toen vroeg hij ook aan zijn discipelen, Johannes, Petrus en Jacobus had hij meegenomen. En hij had gezegd, kom, ik zet je hier neer en waakt. Vers 37, hij kwam en hij trof hen slapende. Ze hadden eerst gezegd, waak. Maar ze waren niet alert. Ze hadden niet eens door wat voor cruciaal moment het was in de wereldgeschiedenis. Het cruciale moment waar de Heer Jezus inderdaad in Gethsemane ziet wat hem voor hem staat. Maar die als eerste vraagt, vader, kan de beker niet voorbij gaan? En de Heer Jezus komt terug en hij vindt ze niet wakende. Hij vindt ze niet alert. Hij vindt ze slapende. Zie, de discipelen hadden geen idee wat er, die drie wat er gaande was. En dan zegt de Heer Jezus, vers 38, waakt allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Zie, het was dus eigenlijk, zij waren degene die in verzoeking kwam, niet de Heer. De Heer werd getest, getoetst, maar hij was alert en de Heer was in gebed, in afhankelijkheid van de Vader. En hij komt terug bij zijn discipelen en hij zegt, waar zijn jullie mee bezig? Waakt, bid. Dat je niet in verzoeking komt. De verzoeker gaat continu rond en die heeft niet alleen mij op het oog. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja. Ze sliepen niet alleen lichamelijk, ze sliepen ook geestelijk. Ze hadden niet door dat dit een moment was waar ze om zichzelf moesten denken en voor de Heer moesten bidden. Moet je nagaan, ze waren op de juiste plaats, bij de juiste persoon, op de juiste tijd. Maar ze waren niet alert, ze waren niet waakzaam. Hoe vaak overkomt ons dat? De verzoekingen liggen continu op de loer en de verleider en de verzoeker is constant op zoek hoe hij ons kan aanvallen en de geestelijke pijlen, zijn geestelijke pijlen op ons kan afvuren. Altijd op zoek naar onze zwakheden, we hebben daarbij stilgestaan. Dat is mijn vraag, bent u geestelijk alert? Bent u geestelijk alert? Is er bij u een punt in uw leven dat u inderdaad zegt van, ja, hier gaat de cruise control aan en het zal allemaal wel goed zijn? Zie, dat is het grootste gevaar. Dat we geestelijk alert zijn. Dat we inderdaad ook, zoals een herder in de nacht, wakker is om te zien wat er om hem heen gebeurt. Overdag kan hij wel eens zijn ogen dicht doen, want roofdieren zitten bij de nacht. Ziet u de gevaren waar wij in verkeren of waar u in verkeert? Ziet u het of ziet u het niet? Ziet u ook de gevaren dat als u loskomt van de kudde, als u een gemeente bent en u weekt daar wat van los, u komt naar de gemeente, maar u bent geen deel van de gemeente. Dat is een groot verschil, hè? Als u zo altijd aan de buitenkant van de kudde roept, dat is een gevaarlijke positie. Wees alert, mensen. Wees alert. En dit is wat Paulus hier ook bedoelt. Geestelijk gezien gebed houdt ons alert. En de alertheid brengt ons tot gebed. Volhard in gebed. Want dat is dus, daar gaat hij dus eigenlijk mee verder. Hij zegt, wees alert met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En hier gaat Paulus feitelijk naar het collectief. Wees alert, maar heb niet alleen oog voor jezelf, heb oog voor de rest. Heb oog voor de kudde die om je heen is. Er is met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wat laat dat zien? Dat alle heiligen betrokken zijn in de strijd en in het gebed. En dat het ook is dat we voor alle heiligen bidden. Er is feitelijk, je zou het kunnen opzommen als bid voor elkander. De meest compacte vorm, bid voor elkander. En ik ben ervan overtuigd dat velen van jullie dat ook doen. Ik vertrouw daarop. Dit is ook voor een deel waarom we de bezoekerslijst rondsturen. Waarom u daarop mag staan of waar we u er graag op hebben. We willen voor iedereen bidden. Het is niet alleen om met elkaar in contact te blijven. En om leuk te weten wiens telefoonnummer wat is. Maar ook voor elkaar te bidden. Als oudste is dat voor ons net zo. Ik bedoel, als oudste is het onze opdracht om regelmatig voor de gemeente te bidden. Want daar hebben we meestal de verjaardagslijst voor. Dat is 1 A4. En daar staan alle namen op. Klein tot groot, jong tot oud, alles staat erop. En daar gaan we doorheen en we vullen elkaar aan. En we sporen elkaar daar ook aan. Zo van de laatste keer hadden we zoiets van, we hebben veel tijd besproken in beslissingen nemen. De volgende keer willen we er weer om denken dat we genoeg tijd besteden in gebed. Als wij als oudsten niet grote regelmaat hebben dat we voor de gemeente en de hele gemeente en de hele kudde bidden, dan falen wij in onze eerste opdracht. Wat voor goed werk we daarnaast ook doen. Dit is een aansporing die wij nodig hebben. En dit is eigenlijk waar we ook elkaar in mogen aansporen. Om elkaar aan te sporen, om voor elkaar te bidden, omdat we in een geestelijke strijd zitten. Maar daar zit een belangrijk aspect in. En ik weet het, vandaag ben ik een beetje aan het duwen met opdrachten. Maar dit is omdat het ook zo bij mij beleefd wordt. Dit is ook wat ik mezelf voorspiegel. Wil je voor iemand bidden? Dan moet je hem kennen. En wil je iemand kennen? Dan moet je jezelf laten kennen. Is het niet? Zie, als we onze levens delen, dat is inderdaad, dan ben je tot zegen, maar je ontvangt ook zegen. En wat is het grote, het punt wat ik hier wil maken? Als je je niet laat kennen, leer je ook niemand kennen. Leert iemand jou ook niet kennen, kan ik beter zeggen. Zie, als jij mensen niet leert kennen, leren ze jou ook niet kennen. En waarom zeg ik dit? Wel, na de dienst is er bij mij ook vaak een verleiding om te zeggen van, Heer, ik wil gewoon verdwijnen van het toneel, ik heb gesproken, en zeker als een preek na vorige week niet goed is, beam me up, Scotty. Dan heb ik het ook gehad in mijn hart. Dan ben ik ook gebroken. Ik ben net als u een klein gelovige. Week, zwak, emoties. En hoe vaak hebben we dat niet? Als we hier zijn, dat we het liefst zo heel stilletjes weggaan, zo van niemand ziet mij, ik pak mijn jas. Ik hoef geen gedachten te zeggen. En dan zegt er nog iemand, hé hey Erik, fijn weekend, zondag verder, oké, okay, ja doei. En in één keer kijken daar 25 mensen. Zie, bij ons ligt er allemaal de verleiding in ons hart om inderdaad na een dienst om stilletjes weg te gaan. Bij de een is het de vermoeidheid en uitputting van de week. We kennen dat. Bij de ander is het gewoon omdat ze heel veel moeite hebben om zich open te stellen. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik met iemand zeggen? Weet je, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik had zo'n vrouw die inderdaad dacht, waar spreken al die mensen over? Wat zeggen ze allemaal met elkaar? Totdat ze met mij optrokken, toen dacht ze, wat wordt er veel onzin gezegd? Dus ik moest temperen, zij moest omhoog komen. Vragen stellen, gewoon vragen stellen. Annemarie, ga maar vragen stellen, wil je met iemand in gesprek gaan? Ga maar vragen stellen, want je krijgt vanzelf een vraag terug. Zie, sommigen hebben gewoon heel veel moeite om zich te openen. Maar als je je niet opent naar anderen, dan kan een ander niet voor je bidden. Niet specifiek in ieder geval. Weer anderen vinden het veel veiliger om zichzelf te beschermen. Er is in het verleden zo vaak gekrenkt en gekwetst. Die hebben daar een muur. Die muur is dik. Die is hoog. En daar verschuilen ze zich achter. Dan heb je nog zo'n generatie die inderdaad zegt, ik wil niemand tot last zijn. Dat is al lastig, hè? Maar dat is juist het probleem. De Heer heeft ons aan elkaar gegeven. Om tot last te zijn. Om elkaars lasten te dragen. Zulke mooie principes. En begrijp me goed, ik heb niemand specifiek op het oog. Ik ga gewoon observeren wat er in mijn hart omgaat. En ik hoor een amen. Zie? Weet u, dit zijn allemaal excuses die ons afzonderen en afsluiten van de kudde, zodat we ons niet hoeven laten kennen, niet gekend worden. Maar het grote probleem, het grote gevaar is, anderen leren ons ook niet kennen. En mits dat anderen ons niet leren kennen, kunnen ze niet specifiek voor ons bidden en plaatsen wij onszelf in een kwetsbare positie tegenover Satan in zijn aanval. Mensen ontnemen ons als het ware een enorme bescherming van het collectief als we ons afzonderen. En dat bedoel ik niet, u bent in de gemeente en misschien staat u midden in de gemeente. Dit is geen oordeel. Wat ik u meegeef is huiswerk, net zoals in mijn hart. Zie, er is, als je je niet laat kennen, dan is er altijd een zijde die niet beschermd is. Dat is het collectief. Wat ben ik blij met mede-oudsten en wat missen wij Bart in ons midden? Een mede-oudste die ons in een blinde vlek opvangt. Die op specifieke dingen aanhaalt waar wij niet aan gedacht hebben. Zie, dit is het punt waar we moeten gaan begrijpen dat we inderdaad ook kunnen zeggen. Heer, leer ons dat wij open zijn naar elkaar om de dingen met elkaar in wijsheid te delen. Waarom zeg ik dit? Omdat het mijn opdracht is. En de opdracht van ons als oudste om u toe te rusten in de strijd. To equip the saints for the work of the ministry. Well, you could hear that. Het is mijn taak om u als beste voor te bereiden om de strijd in te gaan met Satan. Stand te houden was het, hè? We gingen niet in de aanval, maar om stand te houden. Ik zeg dit niet om u te kwetsen, mensen. Ik zeg het om u te helpen in de toepassing van het geheel. Want denk maar eens in een oorlog. Als het een letterlijke oorlog is met wapens en zo. Wat is de beste bescherming? Dat is een soldaat naast je. Dat is de kameraad van je. Waar je nood aan hebt. Want die ziet wat jij niet ziet. Die kan je beschermen waar jij niet kan kijken. Zo is het ook in geestelijk opzicht. En wat is het jammer. Als het een letterlijke oorlog iemand, een medesoldaat, in een hinderlaag gelopen is. Als een medesoldaat in een hinderlaag gelopen is. En hij roept niet voor hulp. En als medesoldaat weet je het niet. En hij ligt onder vuur. En je doet niks, want je weet het niet. Hoeveel te meer in een geestelijk opzicht. Als wij een broer en een zus in de Heer hebben die onder de aanval van Satan ligt op een speciale manier, hevig, onder vuur. En het is niet bekend bij een ander. Nou ja, we kunnen wel voor mensen algemeen bidden, maar nooit specifiek. Weet u nog, naar de eerste preek in deze serie, als het over gebed ging, dat waren specifieke dingen waar we voor konden bidden. Zo belangrijk. Dus mensen, we hebben gezien dat mensen buiten de kudde zijn een prooi, maar als we in de kudde zijn, dan is het voor ons ook nog hard werken om in de kudde te zijn en ons te openen. Om ons te laten kennen en anderen te leren kennen. Zodat wij voor elkaar kunnen bidden. Want dat is hetgeen wat hier staat in het collectieve gebed. Waakzaam te zijn met alle volharding, smekingen voor alle heiligen. En dit is een collectieve brief die geschreven is aan een gemeente, niet aan een individu. En eigenlijk weet je dat, als ik dan kijk zo naar het collectieve gebed, er zijn heel veel boeken geschreven over gebed. Heel veel boeken over het persoonlijk gebed. Wil u eens meegaan naar Handelingen hoofdstuk 1? En dan gaan we eens nog naar Handelingen hoofdstuk 2, denk ik. Of 4? 4 is het, waar we nog heen gaan, geloof ik. Want het is eigenlijk heel erg bijzonder dat als we kijken in Handelingen hoe de eerste groep mensen toen de Heer Jezus werd opgenomen. We staan vaak stil bij Handelingen hoofdstuk 1, vers 8 en 9 en 10. En dan zien ze de Heer Jezus opgaan en ze krijgen de belofte dat hij weer gaat komen, exact zoals hij geweest is. En dan stoppen we. Maar daar stopt het niet, het boek gaat verder. En wat staat er dan zo mooi in vers 12? Voor iedereen die een Bijbel mee heeft, u bent welkom om mee te lezen. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem. Van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is. en daar een Sabbatsreis vandaan is, of vandaan ligt. Nou, een Sabbatsreis, dat was niet eens gedefinieerd. En als je het Oude Testament doorleeft, daar was geen hard getal voor. Maar het kwam ongeveer overeen met een bepaalde afstand. In het Oude Testament, als Israël het kamp gemaakt had, van de buitenste van het kamp tot aan het heilige der heiligen, die afstand, dat noemden ze een Sabbatsreis. Want dat was het maximale wat je op de Sabbat mocht wandelen. En dat is een beetje gebleven, maar dat is niet een vaste afstand. Dus ze noemen dat hier gewoon, dat kwam ongeveer overeen, van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Vers 13, en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk, en dan krijgen we de apostelen allemaal opgenoemd, die sla ik even over, dan vers 14. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Ja, dan hebben we nog de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en zijn broers waren daarbij. Maar wat lezen we zo mooi in vers 14? Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden. Dit is de gemeente die in de startblokken staat. De Heilige Geest is nog niet uitgestort. Maar de gedachte is, we gaan collectief in gebed. Ze gingen niet allemaal naar hun eigen zweeg. Nou, fijne dag verder, de Heer is opgestaan of opgevaren. We verwachten hem wel een keer terug. Nee, we verwachten hem nu terug. Wij verwachten hem nu terug. Wij gaan nu bidden. Het was een collectief gebeuren. Ze bleven continu eendrachtig in gebed. Ik bedoel, het staat er niet dat ze allemaal maar eendrachtig geeft aan dat ze dus collectief bij elkaar waren. Je mag even naar Handelingen hoofdstuk 4, want dan vinden we eigenlijk hetzelfde terug. De eerste keer dat we zo in Handelingen het gebed van de gemeente in spe, zou je kunnen zeggen, tegenkomen, dan zijn ze collectief in gebed, niet individueel. Handelingen hoofdstuk 4, 23 en 24, Petrus en Johannes waren vrijgelaten, of Johannes en Petrus, die waren vrijgelaten, en die komen weer bij de mensen, en wat zeggen ze dan? En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. Dat ze niet meer mochten preken. Maar, zeiden ze, wat de Heer als opdracht geeft, kan de mens niet verbieden. En hier gaat het verder. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. Eensgezind hun stem verheffen, laat zien dat ze bijeen waren. Ze waren in gebed dat de discipelen vrij of de apostelen vrij konden komen. Het was niet een opdracht zo van of een mail die de gemeente rondging en iedereen was op zijn eigen locatie aan het mee. Ze waren collectief bij elkaar. En daar zit een bepaalde kracht in. Daar zit een bepaalde groot voorrecht in. En eigenlijk als je naar Romeinen 12:12 gaat, wat staat er volhard in het gebed? Dat is een opdracht aan de gemeente. Dat is niet een opdracht aan het individu. Natuurlijk is de gemeente opgebouwd uit individuen, maar het is eigenlijk het collectief wat daar benoemd wordt. Colossenzen 4:2 net zo. Zie, de meeste opdrachten nemen wij serieus, maar wat is het punt? Wij nemen ze eerst en vooral als een persoonlijke opdracht. Volhard in gebed. Oh, ik moet volharden in het gebed. Nee, mensen. Ja, dat is waar. Als gemeente moeten wij leren. Als collectief moeten wij leren om in gebed te gaan. En te volharden in het gebed. Het is een van de meest basisingrediënten van onze als gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat we hierin moeten groeien. We leggen een nadruk op ons persoonlijk gebed. En dat is goed. Dat doe ik niet aan af. Dat is niet wat ik hier bedoel. Maar ik wil een nadruk leggen op een collectief gebed. Niet als een wet die ik u meegeef waar u aan moet voldoen. Maar om te laten zien waar de balans in het Nieuwe Testament ligt. Het is een collectief gebed. En dat is exact wat we terugvinden in Efeze 6:18. Om voor elkaar en met elkaar te bidden voor alle heiligen. Terug naar Handelingen 1:14. Om daar even bij stil te staan. Want er staan nog een paar dingen in. Ze bleven constant in gebed. Ze bleven constant in gebed in Handelingen hoofdstuk 1:14. Het was niet zo, we komen een keer bij elkaar en het is klaar. Nee, de gemeente, de eerste gemeente die afwacht totdat de Heer komt. Constant in gebed. Allen bleven continu eendrachtig in gebed. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van de Griekse woorden die er staan. Maar dat is een lastig punt, hè. Voor degene die al wat boeken gelezen heeft over gebed, of gewoon algemene geboeken, dan heb je van die mensen dat zijn, hoe zal ik zeggen, gebedsbonders. Die bidden zoveel uren dat je inderdaad denkt van daar kom ik nooit aan. Ik was al aan het lezen en toen kwam ik een man tegen als John Wells. Een Schotse, is het een Schotse? Ik geloof het wel. Een Schotse prediker, heb ik het erbij staan. Ah ja, een man uit Schotland. Die zei als ik geen 7 tot 8 uur per dag in gebed ben, dan is mijn dag verloren. En die schreef ook zo. Die kon niet begrijpen dat kinderen van de Heer de hele nacht door konden slapen zonder op te staan en ergens voor te bidden. Een man die 7 tot 8 uur per dag in gebed was. Nou, aan de ene kant bemoedigt dat ons, hè, dat er zulke mannen zijn die zo toegerust zijn om te kunnen bidden. Aan de andere kant ontmoedigt het ons ook, hè, is dat niet? Ellen, ontmoedig je wel eens, hè? Als je dit hoort, denk je van, oké, waar haal ik de tijd vandaan met 6 kinderen. En dit is ook het punt waar denk ik heel veel genade gegeven wordt, maar ook balans. Balans. Want punt 1, dit is een groeiproces. Handelingen 1, 14, wat staat er? Alle bleven continu eendrachtig in gebed. We hebben net Handelingen 2, 42 gelezen bij het avondmaal, weet je dat nog? En wat stond er? Dat de eerste gemeente volhardde bij het onderwijs van de apostelen. Maar dan gaat het eigenlijk, de Griekse tekst gaat zo, ze volharden. Wat was het volgende ook alweer? Heb ik hem hier uitzetten? Oh ja, gemeenschap, fellowship. En ze volharden in het breken van het brood. En ze volharden in gebed. Zie je, het is niet alleen gebed waarin we moeten volharden. Het is eigenlijk, al die zaken moeten wij in volharden. Moeten wij continu mee bezig zijn. Niet in de zin van continu wat tijd betreft. Maar het moet continu in onze gedachten aanwezig zijn. En iemand die alert was, wat zagen we het eerste punt? Die bidt. En die bidt is alert. Die is ermee bezig. En die bidt ook inderdaad voor zaken als die hier, als hij naar de kudde van de Heer kijkt of in de gemeente. En hij heeft contacten, dan leest hij niet alleen van, oh, het gaat wat moeilijk daar. Nee, die leest daar geestelijke dingen in. Die heeft zoiets van, die zitten in een strijd. En daar wil ik voor bidden. Zie, er is een patroon van het leven die als het ware op zoek is naar zaken waar hij voor kan bidden. Zie je, in Handelingen 2:42 was een totaalpakket waarin de gemeente moest volharden. Dus het is niet alleen maar volharden in gebed. En ik hoop ook dat het een beetje balans geeft. Ja, ik bedoel, ik heb ook die boeken gelezen die mij ontmoedigen, die ik ook niet oppak. Niet graag oppak, laat ik het zo zeggen. Als je zulke gebedswonders tegenover je ziet, de mannen van gebed. Mensen, daar ben ik ook niet. Ik ben wel groeiende. Maar weet je wat er nog in staat in Handelingen 1, 14? Het is niet alleen dat ze nog continu in gebed waren, ze waren ook eenstemmig. Zie, en dit is iets unieks wat je alleen maar kan vinden in een collectief gebed. Eenstemmig. Zie je wat het lezen? Allen bleven continu eendrachtig in gebed. Eendrachtig. Het klonk als één geluid. Maar waar iemand aan het bidden was en waar de anderen konden zeggen amen, amen, oh ja, ja. Zie, daar heb je niet als ik in mijn stilte alleen loop, hè. Dan ben ik aan het bidden en dan is er geen halleluja. Geen amen. Als we samen staan te bidden, ja, als oudste, oh, dan wordt mijn hart getrokken naar het gebed van de ander. Ah, ja, ja, Heer, dank u. Andere bewoording, andere gedachten, andere nadruk, andere gebedsonderwerpen. Verrijkend voor mij. Die niet op mijn radar zaten, maar belangrijk. Zie, en hier is het een eendrachtig geluid. Het klonk als één van hart, eenparig. Zie, ze streefden naar een gezamenlijk gebed en het klonk ook als één. Oh. Dit is wat een collectief gebed kan bewerken, hè. Collectief gebed bevestigt niet alleen eenheid, het bewerkt eenheid. Het bewerkt eenheid, een collectief gebed. Handelingen 2:46. Je bent nog in handelingen of niet? Maakt niet zoveel uit, ik lees het even heel eenvoudig. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Zie, de apostelen waren niet alleen eendrachtig in gebed. Ze bleven met één van geest samenkomen in de tempel. En we hebben dat net gelezen, Johannes 4:24, dat Petrus bevrijd werd, Johannes, en dat ze dat hoorden. En wat staat er? Eensgezind verhief zijn stem tot God. Eensgezind. Zie, dit is het punt van collectief gebed, mensen. Daarom preek ik ook wat langer, sta ik stil bij het collectief gebed. Omdat het in onze strijd tegen Satan en in de geestelijke strijd die wij te voeren hebben, is dit belangrijk. Een collectief gebed. Eenparig, aanhoudend, gezamenlijk. Zodat we de pijlen van Satan kunnen zien aankomen en bescherming kunnen bieden voor elkaar. En waarom? Satan is de wolf, is de briesende leeuw. Die gaat eruit om wat? Om die ene van de kudde los te krijgen en die te verslinden. Om die te laten vallen. Het is niet voor niets dat de grote verdrukking ingekort is. Anders zouden geen gelovigen waren het mogelijk. Zou die het overleven? Zie, Satan drijft uiteen. Satan veroorzaakt scheuring. Satan zet partijschappen op. Satan brengt een breuk in een kudde. En dan is het aan ons om waakzaam te zijn en te bidden voor alle, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Zie, dit is zo belangrijk. En dus aanvallen die zijn sluw. Ik bedoel, punt van vergeving, elkaar vergeven. Bitterheid die wortel kan schieten in de gemeente. De eigenheid van Erik die begint te irriteren. U luistert wekelijks naar mij. Dat zijn nukken en kuren van mij dat je denkt van, poch. Ja. Zie, Satan is bezig om altijd om een wicht te drijven tussen gelovigen onderling. Om afstand te creëren van de gemeente. Om onderlinge afstand te voeden wel, weet je. We denken zo anders, laat ik maar wat afstand van die nemen. Zie, ongenoegen en oneenigheid gaat hij voeden. Zijn tactiek is om verdeeldheid te zaaien, net als een wolf die op een kudde schapen afgaat. Haaien of vissen, van die roofvissen die op een school afgaan, die proberen altijd er een vanaf te halen. En wat is de oplossing? De oplossing ligt in dit vers. Waakzaam te zijn, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik denk dat wij, geliefde gemeente waar ik onderdeel van ben, mogen groeien in ons collectief gebed. Vanmiddag geeft u de mogelijkheid. We hebben daar geen brandweernormen, hoeveel er in huis mogen. Maar we hebben ruimte, gebrek als het nodig is. U bent van harte welkom om collectief in gebed te gaan. Dit is geen moeten, hè. Het is maar hoe de Heer het op uw hart legt. En wat praktisch haalbaar is. Maar collectief gebed is noodzakelijk, essentieel en is benadrukt in de schrift. Zullen we zo collectief naar de Heer gaan en mag ik u leiden? Vader in de hemel, u heeft ons op deze ochtend hier zo samengebracht. U bent de soevereine Heer van hemel en aarde. U heeft uw kinderen uitverkoren voor de grondlegging van de wereld en samengevoegd in de gemeente. U bent in uw voorzienigheid, heeft u ons hier van alle windstreken, zou ik bijna zeggen, bijeengebracht. Hier in dit gebouw en zelfs, er zijn bezoekers bij Heer, maar ook als gemeente aan elkaar verbonden. Leer ons om zo dat collectief te koesteren en de gebeden daar ook collectief op te richten. Mogen wij ook leren, Vader, uit uw genade en bij uw kracht, o Heilige Geest, en bij uw genade, Heer Jezus, om daarin te groeien. Niet als een moeten, Heer, dat is niet wat prediking voor is. Maar om uitdagend te zijn naar ons persoonlijk leven, om ook het collectief hoog in het vaandel te hebben. Omdat de eerste gemeente ook collectief in gebed ging. Heer, wij zijn voor een gedeelte besmet door het individualistische denken om ons heen. Heer, we hebben allemaal bijna, als we een garage hebben, een elektrische garagepoort, waar we met afstandsbediening als een ridder de ophaalbrug open doen en binnenrijden en dan gaat weer toe. Heer, maak ons dat wij openstaan voor het collectief. Oog hebben voor elkaar. Leer ons om onszelf te openen naar anderen. En om ook belangstelling te tonen in anderen. Zodat we ook met elkaar die openheid mogen hebben, Heer, in de fellowship of the saints, om onze zwakten kenbaar te maken, om onze strijd weer te geven, zodat er mensen voor ons kunnen bidden in het collectief, Heer, zodat wij beschermd worden door gebed. Heer, dank u voor het grote voorrecht dat we niet als solisten door het leven mogen gaan en hoeven gaan, maar ingelijfd zijn in deze plaatselijke lokale gemeente voor de glorie van uw naam alleen. Halleluja. Amen.